Goedenavond allemaal. Het is 23 februari. We zullen de gemeenteraad starten. Het is 8 uur. Iedereen is aanwezig, behalve raadslid Tomlijn is verontschuldigd vanavond. Dus zal ons niet komen te vervoegen. En mijn eerste vraag van vanavond is, zijn er vragen of mededelingen?
Wij hebben 3 vragen.
3 vragen.
Wij hebben er 2.
En 2 van de fractie Durf. Oké. Heel goed. Hoe ga je erom? Goed, beginnen we met ons eerste agendapunt. Er wordt onze goedkeuring gevraagd voor de aanpassing en voorstel van modelovereenkomsten, liever, met betrekking tot het reglement van het gebruik van het openbaar domein voor bezetting en overgang. Daarvoor geef ik graag het woord aan onze schepen Steven Kind.
Goedenavond, collega's. Zoals u kon lezen in de notulen, wordt er door inwoners van onze gemeente herhaaldelijk gevraagd om toelating te bekomen voor het gebruik voor private doeleinden van percelen grond die deel uitmaken van onze gemeentelijke groenzones of op overwelfde beken liggen. Bepaalde percelen bouwgrond worden op dit moment ook doorkruist door een ingekokerde beek die gelegen is op onze grond, die in eigendom is van de gemeente Lichtervelde. Er zitten daar verschillende historische innames van openbaar domein tussen die sinds de aanleg van verkavelingen werden uitgevoerd en worden vastgesteld. In dit punt is de bedoeling om een praktische regeling van die innames te treffen, zodat de rechten en plichten van de gemeente en de betrokken partij voor deze inname wordt geregeld. Het gaat over het recht van overgang, bijvoorbeeld voor het bereiken van private percelen. Dat kan toegestaan worden bij overwelfde beken of delen van groenzones. Het kan ook gaan om het bovenoppervlak van bepaalde beken die aanpalend is of ingesloten is door bouwpercelen, zodat het onderhoud beter wordt toevertrouwd aan de particulier in functie van hun tuin, maar ook omdat dat eigenlijk op dat moment voor de gemeente of voor onze technische dienst onbereikbaar is. In deze gevallen kan de bestaande groenaanleg behouden blijven, maar ook voor een andere aanleg kan er geopteerd worden. En het integreren van het openbaar groen in private kavels mag geen invloed hebben op de toepassing van alle afstandsregels in verband met beplantingen, zodat bijvoorbeeld de aanwezige hoogstammen met een openbaar nut niet verwijderd kunnen worden. Het gebruik van deze zones heeft geen aanleiding tot het wijzigen van stedenbouwkundige voorschriften. Dus als er een vergunning is verleend, dan blijft die vergunning er. Er kan geen afbreuk worden gedaan op de bepalingen van de wetgeving of de openbare waterlopen, meer in het bijzonder in zaken erfdienstbaarheden en afstanden die gerespecteerd moeten worden. In de overeenkomsten die in de bijlagen zaten, worden de randvoorwaarden vermeld rond de aard van de bezetting. En daartegenover staat ook een prijs. En bij die prijszetting van de innames wordt een onderscheid gemaakt in de meerwaarde van die innames voor de gebruiker. Er wordt een onderscheid gemaakt bij particulieren voor private doeleinden van de percelen grond die ruimtelijk geen deel uitmaken van de afgesloten tuin, maar losstaan van andere percelen in eigendom van de aanvrager met betaling van een jaarlijks recht. En hier wordt met het jaarlijks recht, of wordt bedraagt dat jaarlijks recht, €0,50 per vierkante meter met een minimum van €25. Een tweede geval is dat particulieren en de eigenaars van perceel en bouwgrond die doorkruist worden of palen aan een ingekokerde beek of groenzone toelating kan gegeven worden tot het gebruik van de bovengrond van die percelen met betaling van een jaarlijks recht. En hier gaat het om €1 per vierkante meter bij het gebruik van een groenzone voor private doeleinden. Ook hier is er een minimum van €25. Je zal ook zien dat iedere keer zo is, dat minimum. Als het gaat om een loutere overgang, staat daar ook €1 per strekkende meter tegenover. Bij het gebruik van de oprit, omdat daar eigenlijk de waarde van die oprit wat verhoogt, wordt er €3 per strekkende meter met een minimum van €25 per jaar gevraagd. En als er bebouwing is, dan is dat €10 per vierkante meter per jaar met een minimum van 25 euro per jaar. En dat is omdat er daar eigenlijk wel echt verstrekkende... of toch een absolute verbetering is van de waarde van het eigen patrimonium van de privépersoon. Je hebt ook kunnen zien in de notulen dat openbare besturen en de woonmaatschappij Thuis West worden vrijgesteld van dit jaarlijks recht. Dat is denk ik logisch als we weten dat we, wij zelf eigenaar zijn van die gronden en we nauwe samenwerking hebben met de woonmaatschappij. Het is de bedoeling om dit reglement voor bezetting en overgang van het openbaar domein, als dit goedgekeurd wordt, in te laten gaan op 1 maart. En daarmee wordt ook het vorige reglement van 26 januari 2015 geschrapt. Wij vragen uw toelating voor dit reglement en de modelovereenkomsten waarvan sprake.
Zijn er daar vragen of opmerkingen over? Sophie, alsjeblieft.
Ja. Dank u wel, schepen, voor de toelichting. Nu, ik heb het reglement van 2015 er een keer bijgenomen. En behalve natuurlijk de bedragen, de verandering ervan, zie ik er niet veel verschil in. Maar ik had toch graag eens geweten... ik meen me te herinneren dat wij vroeger een lijst hadden van de betrokken percelen die effectief in gebruik genomen waren en waar er ook een vergoeding van ontvangen wordt. Maar ik had ook graag eens geweten, zijn er nu andere percelen, ja, waarvan dat we weten dat ze gebruikt worden, maar wat er nooit echt een vraag van de bewoner zelf rechtstreeks is gekomen, die we nu wel proberen te vatten in dat reglement. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zelfs niet beseffen dat er een stuk publiek domein door uw tuin loopt. Vooral als we het dan hebben over de beken en dergelijke. Dus hoe gaan we daarmee omgaan? Zijn dat er veel? Welke beken nemen we? Allee, gaat het dan eigenlijk? Gaan die mensen aanschrijven? En dan als laatste erbij komt, wat is de geschatte totale opbrengst van deze belasting, als ik het zo mag zeggen?
Ja, dank u wel voor jouw vraag, Sophie. Dat is eerst en vooral inderdaad, die bedragen hebben we aangepast, geïndexeerd. In die zin, omdat we echt wel vinden dat als er bepaalde meerwaarde voor de particulier is, dat dat eigenlijk ook wel ergens mag doorgerekend worden. Tweede is inderdaad dat we een lijst hebben. Die lijst kan ook opgevraagd worden en bezorgd worden. Ik stel voor dat we dat doen. Van wat er nu op dit moment inderdaad wordt geïnd op dat vlak. Het is inderdaad doorheen de jaren waarin ik zelf schepen ben, dat ik inderdaad met situaties word geconfronteerd waar mensen zich niet bewust zijn van het feit dat ze openbaar domein bezetten. Soms zijn ze zich daar wel van bewust, maar is dat ofwel nog door een vorige eigenaar gebeurd of door hen zelf, maar al redelijk lang geleden, waardoor het verloren lijkt, als ik het zo mag zeggen. Het is onze bedoeling om hier in de komende jaren aan te werken, zodanig dat dat wel recht wordt gezet. Omdat we ook al hebben gemerkt dat als er eigendom wordt verkocht, dat er daar soms wel een keer voor de nieuwe eigenaar een verrassing tegenover staat. En dat willen we graag in de toekomst vermijden. Dus vandaar dat we dat hier doen. Er komen daar ook soms al klachten van binnen, waar wij eigenlijk met dit reglement eigenlijk iets in handen hebben om daar mee aan de slag te gaan. Dus wij gaan die mensen gericht aanspreken. We zijn nu eigenlijk bezig met de dienst om daar onze communicatie over vorm te geven. Er zijn verschillende vormen, er zijn verschillende innames. Je hebt mensen die gewoon een stukje hebben ingeleefd en erbij genomen in een tuin, maar je hebt ook mensen waar dat er een constructie is gezet, waar dat we wel van vermoeden dat die mensen dat zullen betreuren als dat opeens weg zou zijn. Dus wij gaan daar wel samen met die mensen gaan praten om te kijken hoe dat we dat op een menselijke, respectvolle manier kunnen gaan aanpassen, zodanig dat iedereen daar tevreden over is. Dus dat is wel de bedoeling. We gaan normaal gezien eerst in de regio kijken van Rosalialaan, Margarietalaan, Molenlaan, omdat we daar inderdaad met een belangrijke ingekoekerde beek zitten, waar dat we toch wel enkele inbreuken vaststellen en waar dat we willen kijken hoe dat we samen met hen daar duidelijke afspraken over kunnen maken. En eigenlijk de stukken die hier in de notulen zitten, zijn eigenlijk de zaken die we daarvoor gaan hanteren. Ja, En wat dat de opbrengst betreft, daar durf ik nu op dit moment nog geen uitspraak over doen. Het is zo dat we dat zeker nog niet voor heel Lichtervelde in kaart hebben. Maar wij zijn daar stapsgewijs naartoe aan het werken.
Ja, oké, dat is duidelijk. Denk dat, het is natuurlijk niet altijd plezant voor de mensen, maar ik denk dat het beste dat voor iedereen gelijk is. Dat is altijd toch het beste. Ja.
Oké, dankjewel. Zijn er dan verder nog vragen of opmerkingen over? Zo niet, vraag ik graag de goedkeuring van dit agendapunt.
Ja.
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 Ja. Ja. Ja. Kunnen we overgaan naar ons tweede agendapunt, waarbij onze goedkeuring wordt gevraagd voor de verrekening van het structureel onderhoud van de wegen in 2025, waarvoor ik graag het woord geef aan... ik heb Steven Kins genoteerd, mogelijk schoon de burgemeester. Het is inderdaad onze schepen die daarvoor een woordje uitleg zal geven. Alsjeblieft.
Nogmaals, goeie avond, collega's. Op de zitting van 23 juni 2025 werd door onze gemeenteraad goedkeuring gegeven voor de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van de opdracht structureel onderhoud wegen 2025. Ondertussen werd deze opdracht gehund aan Wegen is Werken Adil Maas tegen een nagerekend offertebedrag van 139.001,70 euro exclusief BTW. En dat is 168.192,06 euro, inclusief 21% BTW. Bij het uitvoeren van de werken bij nazicht door de dienst werden verdere gebreken vastgesteld dan die voordien waren vastgesteld. En er wordt voorgesteld om toch enkele meer werken uit te voeren, asfaltwerken, ter hoogte van de Klaaiskesstraat en de Gentweg. Omdat het betrokken bedrijf net in de buurt is dan op dat moment voor de opdracht die al gehund is, werd er nu een verrekening voorgesteld in dit punt om de extra oppervlaktes asfaltwerken aan de hand van de goedgekeurde eenheidsprijzen vanuit de basisopdracht uit te voeren. Bij de verrekening is er een meerkost van 28.370 euro exclusief BTW. Dat is 34.328 euro inclusief BTW. Dus dat wordt hier voorgesteld en daarom wordt de prijs, of omdat die prijs van de werken het goedgekeurde bestek van de vorige gemeenteraad te veel overschrijdt, willen we opnieuw goedkeuring vragen om die verrekening hier te volbrengen.
Ja, goed. Ja. Zijn er daar vragen of opmerkingen over? Alsjeblieft. Nee? Dan vraag ik graag de goedkeuring van dit agendapunt.
Ja.
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 Ja. Ja. Ja. Agenda punt 3. Er wordt ons de goedkeuring gevraagd voor de aanvraag van de werkingssubsidies dienstverlenende rol op bovenlokaal niveau van de erfgoedcel Midwest. Daarvoor geef ik graag het woord aan onze burgemeester.
Beste collega's, eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging Midwest opgericht. In 2021 werd de werking van de erfgoedcel TERF, want die bestond daar eigenlijk naast, is die daarin ingekanteld en geïntegreerd. En bij de voorbereiding van de nieuwe legislaturen en het nieuwe meerjarenbeleidsplan voor de verschillende deelnemende gemeenten van de dienstverlenende vereniging Midwest werd er gevraagd welke gemeente of wie van de gemeenten wenst in deel te nemen aan de verderzetting van dat intergemeentelijk samenwerkingsverband van de erfgoedcel. En dat is voor de periode 2027-2032. En er zijn dus een aantal gemeentes die zich akkoord verklaard hebben. Een aantal gemeentes die er al bij betrokken waren. Hoogleden, Engelmunster, Isegem, Lichtervelde, Moorsleden, Staden en Wingenen namen daar al deel aan. Roeselaren ook. En Oost-Rozebeke heeft beslist om erbij aan te sluiten. Daarvoor moeten we voor de beleidsperiode, want daarvoor worden we ook gesubsidieerd. Normaal gezien zouden we daar jaarlijks 410.000 euro aan Vlaamse subsidies kunnen voorkrijgen. Die nieuwe aanvraag moet ingediend worden tegen uiterlijk 1 april van dit jaar. En dat moet dus door de verschillende individuele gemeentebesturen goedgekeurd worden. U heeft het beleidsplan voor de roerende erfgoedcel, want dit gaat eigenlijk over het roerend erfgoed. Radar stond de IJUT-radar voor het onroerend erfgoed. Dat hebben we al goedgekeurd in november van verleden jaar. Dus dit is nu het beleidsplan voor de roerende erfgoedcel. Voor Lichtervelde betekent dit dat we een jaarlijkse bijdrage leveren van 0,42 euro. En dat geeft een bedrag van 3.944 euro voor ons bestuur. In dit beleidsplan zijn een aantal doelstellingen vastgelegd. Dus wat verwacht men en waar wil men naartoe in de komende jaren? Dus we willen naar een doordacht erfgoedbeleid gaan met een kwaliteitsvolle erfgoedzorg. De erfgoedcel houdt het overzicht van de culturele erfgoedcollecties die aanwezig zijn in onze regio, onder meer via de erfgoedkaart als praktische netwerktool. Een tweede strategische doelstelling bundelt de acties die erfgoedparticipatie bevorderen en het erfgoedbewustzijn in de regio vergroten. Daarnaast krijgen we als derde doelstelling de start van het regionaal erfgoeddepot dat nieuwe kansen moet creëren voor het erfgoedbeleid en de erfgoedwerking in Midden-West-Vlaanderen. En als vierde doelstelling hebben we de strategische visie die verder bouwt op de rol van Erfgoedcel Midwest als knooppunt voor kennisdeling, netwerking en expertise rond cultureel erfgoed. We hebben al jarenlang de ervaring dat die samenwerking met TERF voor een kleinere gemeente zoals de onze absoluut wel een meerwaarde betekent naar visieontwikkeling, naar know-how die men ontwikkelt. Dus de vraag is om zeker ook opnieuw deze samenwerking goed te keuren. Mochten daar nog vragen zijn, ik geef graag uitleg. Nee.
Oké, dan vraag ik graag de goedkeuring van dit agendapunt. Ja.
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 Ja. Kan iemand Johan misschien weer erbij roepen? Nee, ik weet niet. Pardon. Inderdaad, Midwest. Er staat hier een hele grote letter op mijn scherm. Excuseer. Johan, mag nog even buiten blijven. Sorry. Ons vierde agendapunt is de goedkeuring voor de aanvraag van de erkenning van het IGS Cultuur Midwest in de periode van 27 tot en met 32. Aan onze burgemeester het woord.
Ja, beste collega's. Dus de intergemeentelijke samenwerking Cultuur Midwest. Dit is hetzelfde verhaal. Tot 2020 was Cultuur Midwest gekend als de bovenlokale cultuurwerking van projectvereniging BI, met toen een werkingsgebied van 7 gemeentes, Hooglede, Lichtervelde, Ingelmunster, Isegem, Moorsleden, Roeselare en Staden. Die cultuurnota 2025 werd goedgekeurd en werd eigenlijk verlengd, ook voor 2026. Maar eind 2020 werd de projectvereniging ontbonden en die kantelde in, ook in de dienstverlenende vereniging Midwest. Er is opnieuw gevraagd wie wou deelnemen en tot eigenlijk met een heel positief gevolg. Alle 15 gemeentes die nu deel uitmaken van de DVV Midwest hebben beslist om samen te werken rond die intergemeentelijke samenwerking Cultuur Midwest. Dus we gaan van 8 gemeentes naar de 15 gemeentes. We hebben, iedereen heeft het dossier gezien of kunnen bekijken, de cultuurnota. Dat is een zeer uitgebreide, een goed gedetailleerde nota waar zeer veel zaken in aan bod komen. De verschillen zijn eigenlijk een beetje eerst in DNA van de regio en hoe kunnen we dat vertalen op cultureel vlak. Die aanvraag moet ook binnen zijn voor 1 april van dit jaar, gaat voor de periode 27-32. En die cultuurnota nota bevat een kwantitatieve en kwalitatieve omgevingsanalyse van het werkingsgebied, een visie op de bovenlokale cultuurwerking in het werkingsgebied en op de invulling van de opdracht, een vertaling van de visie in strategische en operationele doelen, een overzicht van de concrete geplande acties, minstens voor de eerste twee werkjaren, en een beschrijving van de aanpak van de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen voor kleine bovenlokale cultuurprojecten. Daarnaast was er ook een meerjarenplanning voor de Hanse subsidieperiode, een opsomming van de deelnemende gemeenten en dan een verklaring op erewoord over de cofinanciering en welke doelstellingen worden weerhouden voor de komende jaren. Dat is dat Cultuur Midwest de maximale cultuurparticipatie in de regio bevordert via het ondersteunen van een inclusief en kwalitatief aanbod op maat van het publiek van vandaag en ook van morgen. Tweede doelstelling, Cultuur Midwest stimuleert transversale en andere verbindingen tussen lokale, culturele en zelfs ook andere actoren om zich verder uit te bouwen als een sterke cultuurregio. Doelstelling 3, Cultuur Midwest biedt kans op experiment rond publieke uitdagingen via projectmatige ondersteuning. Doelstelling 4, Cultuur Midwest is een nabijknooppunt in het bovenlokale culturele veld dat lokale culturele actoren maximaal ontzorgt, ondersteunt en versterkt. En doelstelling 5, Cultuur Midwest ontwikkelt zich verder tot een duurzame, performante en transversale netwerkorganisatie. En u weet allemaal dat ook de bibliotheken, die vroeger broeren vormden en die ondertussen ook uitkijken om samen te werken met de bibliotheken vanuit het Tielse, dat was Bart, die samenwerking, om daar verder intenser te gaan samenwerken. De subsidie, dus het intergemeentelijk samenwerkingsverband, kan een minimum krijgen van 256.518 euro. We kunnen dat krijgen, maar wij stellen in ons subsidiedossier voor, stellen de vraag voor 176.308,81 euro. Dat is onze vraag naar subsidie. En wij cofinancieren vanuit de gemeenten allemaal 0,52 euro per inwoner als onderdeel van de algemene gemeentelijke bijdrage. En dit is de vraag om zowel het beleidsplan als de financiering, die trouwens ook voorzien is in ons meerjarenbeleidsplan, om dit goed te keuren. Als daar geen vragen zijn.
Nee, dankjewel voor deze toelichting en graag dan de goedkeuring van dit agendapunt.
Ja.
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 Ja. Dan mag ik nu ons collega raadslid wel terug vragen om binnen te komen. Dankjewel. Kunnen we overgaan naar ons vijfde agendapunt, waarbij onze goedkeuring wordt gevraagd voor de vernieuwing van het subsidiereglement van het jeugdhuis, waarvoor ik graag het woord geef voor de toelichting aan onze schepen Stevenkind.
Wederom, goedenavond collega's. Het subsidiereglement voor het jeugdhuis werd laatst aangepast in de gemeenteraad van 28 juni 2011. Ondertussen is de jeugdhuiswerking van toen, dat was eerst het andere geslacht, daarna de kersen, stopgezet. Een aantal jongeren heeft sinds juli vorig jaar, een jeugdhuiswerking opgezet in samenwerking met de jeugddienst. Dit resulteerde in een nieuw jeugdhuis met de naam Nova. Een aantal wijzigingen dringen zich echter op in dit reglement en zijn noodzakelijk gezien dit jeugdhuis niet langer een deel van Jok de Lichting vast zal huren. Hè? Want het was zo dat de vorige jeugdhuiswerking echt een maandelijks bedrag neerlegde om het Jok te huren, tenminste het baargedeelte van het Jok. Bij de huidige jeugdhuiswerking zou dat niet meer het geval zijn. Het reglement werd ondertussen al voorgelegd aan de jeugdraad en kon daar op een gunstig advies rekenen op 6 december 2025. Het reglement werd toegevoegd in de notulen en je kon er ook de aanpassingen in vergelijking met het vorige reglement gaan bekijken, want dat werd in een kladversie aangeduid. Het gaat om deze veranderingen. Er werd een tijdsindicatie toegevoegd wat de subsidies betreft, dat die één keer per kalenderjaar zouden uitgekeerd kunnen worden. Er werden begrippen toegevoegd, jeugdactiviteiten en ontmoetingsmomenten, die ook verduidelijkt werden. Bij de erkenningsvoorwaarden heb je kunnen merken dat er een focus is op ontmoeting, op een brede toegankelijkheid en dat er zeker geen verplichting is op consumptie in ons jeugdhuis. Er wordt in die voorwaarden ook opgenomen dat er een frequente werking moet zijn en die werking werd aangepast aan de huidige situatie. Er moet minstens 3 keer per maand een avond opengehouden worden of een dag opengehouden worden. We maken daarbij een uitzondering voor de maanden waarin het jeugdhuis niet kan geopend worden omwille van andere activiteiten van jeugdverenigingen die in feite voorrang hebben op het gebruik van het JOC en dat werd in dat reglement vastgelegd. Er wordt ook als voorwaarde opgelegd dat er minimum 4 leden in het bestuur zijn, waarvan minstens de helft jonger is dan 30 jaar. En de jeugdconsulent wordt toegang gegeven of kan inzicht krijgen in de boekhouding tijdens overleg met de jeugdhuiswerking. Als een jeugdhuiswerking, en dat hoeft daarvoor niet enkel de jeugdhuiswerking in ons eigen JOC te zijn, dat mag gerust ook een andere jeugdhuiswerking zijn. Als zij een erkenning willen aanvragen, dienen ze te voorzien in volgende zaken. Enerzijds statuten van een VZW, als er een VZW wordt opgericht. Of een omschrijving van het nagestreefde doel als het om een feitelijke vereniging gaat. De namen van de bestuursleden dienen opgegeven te worden. Er moet ook zeker een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid genomen worden. En dan wordt er ook om eventuele bewijsstukken voor de gerealiseerde activiteiten gevraagd. Als die er al zijn, natuurlijk. De erkenning loopt af wanneer er niet voldaan wordt aan de opgestelde voorwaarden. En we hebben ook uitdrukkelijk opgenomen dat dit altijd gebeurt met in samenspraak met de jeugdconsulent. Als er zaken zijn die wij opmerken die misschien niet in orde zijn, maar dat dat misschien per ongeluk is, dan gaat de jeugdconsulent nog eerst eventjes de hand reiken om te kijken of dat wel daadwerkelijk de bedoeling was. In de startfase, dit is ook een nieuw hoofdstuk in het reglement, kan het jeugdhuis ook op onze steun rekenen. We hebben daartoe eigenlijk de inspanning opgenomen om een starterstraject aan te bieden via formaat die jeugdhuiswerkingen ondersteunt. Er kan ook in overleg met het college gestart worden in JOC de Lichting zonder daarvoor de reservatie te moeten betalen. Er moet wel een reservatie gebeuren, maar gezien binnen afzienbare tijd wordt er gekeken om gratis gebruik te maken van de barruimte. Voor Nova bijvoorbeeld hebben we dat gedaan van juli tot eind december. Dit kan slechts 1 keer aangevraagd worden voor hetzelfde jeugdinitiatief. Het is niet zo als Nova binnen een half jaar zegt we stoppen er eventjes mee en na een half jaar starten ze weer op. Dan kunnen ze niet opnieuw die zaken aanvragen, omdat we ervan uitgaan dat die werking dan eigenlijk al bestendigd is. Dan is er ook subsidiering voor de jeugdhuiswerking opgenomen. Er zijn 3 onderdelen aan die subsidies. Het eerste is eigenlijk een basissubsidie. Wie voldoet aan de erkenningsvoorwaarden krijgt een jaarlijkse subsidie van €500. Dan kan er ook voor jeugdhuiswerkingen die zelf moeten instaan voor de infrastructuurwerken of voor de huur van een pand een infrastructuursubsidie zijn van €500. Dus in het geval van Nova, om even de vertaling te maken, is dat niet zo, omdat zij eigenlijk de infrastructuur van de gemeente gebruiken. Dus dat wordt voor hen onderhouden en zij zullen dat meerdere malen per maand huren. En het derde onderdeel is de werkingssubsidie van maximum 500 euro. En daar wordt er eigenlijk per jeugdactiviteit die voorzien wordt door de jeugdhuiswerking 50 euro voorzien in deze subsidie, met de juiste aanvraag. En de specificaties voor die aanvraag die werden ook opgenomen in dit reglement. We hebben dan ook duidelijk gesteld dat de aanvraag dient te gebeuren voor 30 september. Dat is naar analogie van de subsidies van de jeugdverenigingen, omdat we ook merken dat daar in werkjaren wordt geredeneerd. Dus het is zo dat de subsidie wordt gegeven voor het voorbije werkjaar. Dus dat is van 1 september van het jaar voorafgaand aan de aanvraag tot 31 augustus van het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan. Met jullie goedkeuring wordt het subsidiereglement van 5 oktober 2009 opgeheven door deze beslissing. En het is de bedoeling dat na de goedkeuring en de wettelijke bekendmaking dit reglement in werking zal treden vanaf het dienstjaar 2026. Dus het werkjaar 25-26, die nu eigenlijk al meer dan halverwege is, zou daarin volledig opgenomen worden. Ik vraag mij af of dat daar nog vragen zijn.
Jens, alsjeblieft.
Ja, dank u wel, Schepen, voor de toelichting en de update van het subsidiereglement. We zijn zeer blij, allereerst, om te horen dat er dus een nieuw kader is, waarbij dat er samen gewerkt is met Formaat als overkoepelende organisatie. Wij vinden het belangrijk dat we daar die samenwerking aangaan en dat we ook zoveel mogelijk hun visie en ervaring op jeugdwerk proberen te volgen binnen onze gemeente. Dus we zien daar zeker enkele zeer goede zaken terugkeren rond ontmoeting, brede toegankelijkheid, focus op diversiteit en zo verder. Maar na het doornemen van die visie van Formaat merkten we ook wel dat we er nog niet volledig zijn. Dat Formaat echt wel een visie heeft richting een modern principe van open jeugdwerk, wat veel breder gaat dan puur het jeugdhuis, waar je een bar hebt en waar je iets kunt drinken, en zich veel breder opstelt richting het bereiken van jongeren, alle jongeren, die zelf iets organiseren, die zelf iets ondernemen, en dus eigenlijk wel breder gaat dan puur het jeugdhuis. Richting alle vormen van werkingen die opgestart en gerund worden door jongeren, voor jongeren. En bij ons in het subsidiereglement zien we toch voornamelijk de focus nog steeds op het erkende jeugdhuis met ontmoetingen en activiteiten en zo. Dus vandaar enerzijds deze vraag van, is er nagedacht over die bredere visie? Waarom hebben we die niet gevolgd? Hebben we daar een visie rond waar we richting of naartoe willen gaan werken? Om meer richting dat modern jeugdwerkbeleid te evolueren. Als tweede, ik heb er al op gealludeerd, beste Schepen, zie ik dat reglement de deur wel openlaat voor meerdere jeugdhuiswerkingen in Lichtervelde. Bij deze nog eens formeel de vraag, wil dat dan ook zeggen dat we effectief openstaan daarvoor en klaar zijn voor meerdere initiatieven? En dat iedere groep jongeren die aan de vereisen van het reglement voldoet, ook effectief kans maakt op deze erkenning? Waarom vragen we dat zo expliciet? Omdat we toch wel merken dat de effectieve beslissing nog altijd bij het college ligt. Desondanks de duidelijke voorwaarden in het reglement en een advies die gevraagd wordt aan de jeugdraad. En dat er in het reglement ook een duidelijke vermelding is dat subsidies enkel kunnen binnen de perken van de kredieten voorzien op de gemeentebegroting. We hebben het meerjarenplan gehad een aantal maanden terug. En daar stond duidelijk in dat er 1000 euro voorzien is voor het jeugdhuis, wat net overeenkomt met de basis- en werkingssubsidie voor 1 jeugdhuis. Dus vroegen we af, is daar marge? Kunnen we die zin wat breder verstaan? Als er nog een tweede of derde initiatief zou bijkomen, zijn we daar klaar voor. Verder merkten we ook op dat in de vereisten dat er qua leeftijd en woonplaats in het jeugdhuisreglement bijvoorbeeld ook afgeweken wordt van de vereisten in het subsidiereglement voor de jeugd. Ik hoor u dat gedaan wordt specifiek op vraag van de huidige situatie. Maar natuurlijk, dat kan ook in de toekomst wel tot problemen leiden. Wat we maken in het reglement ook een verwijzing naar bijvoorbeeld een projectsubsidie en een FUIF-subsidie die onder het subsidie voor de jeugd vallen. Maar stel dat je daarnet een jeugdhuiswerking hebt die ouder is dan 25 jaar, wel nog past binnen de reglementering van de jeugdhuis, maar niet meer binnen die van de jeugd. Of waar bijvoorbeeld geen 2/3 inwoner is van Lichtervelde, hoe gaan we daar dan mee omgaan? Van waar die afwijking en kunnen we dat niet uniform trekken? En als laatste wil ik het toch nog eens aanhalen dat we het wel wat jammer vinden dat er toch opnieuw een vrij grote administratieve last is voor de activiteiten. We zijn zelf geen fan van het moeten invullen van een formulier met gegevens en zelfs goedkeuringen en attesten toevoegen voor activiteiten ten gevolge van een subsidie van maar 50 euro.
Oké, dankjewel Jens voor de vragen. Ik heb er 4 genoteerd. Ik dank jezelf ook. Ik stel voor dat we ze samen overlopen met de schepenstevenkind. Alsjeblieft.
Ja, dus ik ben blij dat jullie blij zijn. Ik heb dat eerst gehoord.
Beetje blij nog eens.
Helaas kwam er een maar. Dat was eigenlijk vooral een visievraag naar dat open jeugdwerk. Dat is een visie die wij uitdragen, maar waarvan dat wij merken dat het niet gemakkelijk is om jongeren daar zover toe te krijgen. Ik denk dat dat niet alleen financieel is, dat vraagstuk. Ik denk dat dat ook over engagement gaat, over verantwoordelijkheid willen nemen. Er is focus op het erkende jeugdhuis, omdat dat nu eenmaal ons doelstelling is voor de komende legislatuur. Dat ons jeugdontmoetingscentrum, die er staat, waar wij in het verleden hebben geïnvesteerd, dat we toch wel zeker in de eerste plaats willen dat dat een bruisende plek wordt voor de jongeren. Het is een beetje onze visie dat we van daaruit ook wat kunnen een rimpeleffect creëren, dat verder gaat dan die muren alleen. We hebben in het verleden al gezien dat dat niet zo gemakkelijk is. En dat gaat over dat engagement, over verantwoordelijkheid willen nemen. We hebben ook al een heel uitgebreid jeugdverenigingennetwerk, waar dat er ook al heel veel wordt geïnvesteerd. Dus het ene hangt niet, hangt samen met het andere, staat niet los van het andere. Dus het blijft een moeilijkheid en daar deel ik jullie mening echt wel van de niet georganiseerde jeugd aan het werk te krijgen. Of hoe moet je dat zeggen? Aan het werk is misschien verkeerd, maar ze aan boord te krijgen. We gaan er wel vanuit dat dit de eerste stappen zetten is. We hebben ook een jeugdhuiswerking op dit moment die daar echt wel heel veel moeite voor doet en die er ook al tot nu toe in geslaagd is om daar enkelen in te betrekken. Dus laat ons geloven in die gasten. Ik hoop dat we binnen 3 jaar al een heel mooi verhaal hebben geschreven en dat we daar de nodige stappen vooruit hebben gezet. Dat is een beetje mijn antwoord op dat eerste.
Dat snap ik, beste schepen. Gewoon de bedenking dat er heel wat niet officieel georganiseerde jeugd is in Lichtervelde, die ook zeer leuke, toffe activiteiten organiseren, 1, 2 of meermaals per jaar, wat ook zou kunnen vallen onder die noemer open jeugdwerk. Vandaar ook de volgende vraag van hoe gaan we om met eventueel andere aanvragen. Van groepen met enkele jongeren die ook onder de voorwaarden vallen, die misschien niet in het hok gaan huizen, maar ergens iets anders willen doen of organiseren, is daar ook ruimte voor.
Dat klopt, maar er zijn dus erkenningsvoorwaarden aan vastgelegd. Het is niet zo. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Cave, om iets bij naam te noemen. Zij hebben inderdaad een heel mooi evenement, maar zij hebben dat evenement 1 keer per jaar. Het is niet de bedoeling om hen daarin in dit verhaal mee te nemen. We denken ook wel dat die organisatie ook wel echt in staat is om zichzelf staande te houden. Maar we willen wel die verenigingen of jeugdhuiswerkingen dat duwtje in de rug geven als zij wel aan deze voorwaarden voldoen. Omdat zij op dat moment ook een veilige plek worden voor onze jeugd om naartoe te gaan. En het is ook daarom dat we nog altijd dat stukje rond die infrastructuursubsidie bijvoorbeeld hebben behouden. Omdat we wel van mening zijn dat het perfect kan als een huis of een plaats daarvoor geschikt is, om daar een jeugdhuiswerking uit te bouwen. Maar dan moet er opnieuw engagement en verantwoordelijkheid zijn bij de jongeren om dat op te starten. Want zonder een bepaald engagement of bepaalde verantwoordelijkheid is dit gewoon niet haalbaar. Ja? Dus in die zin staan wij daar zeker voor open. In ons meerjarenplan is er inderdaad maar voor één jeugdhuiswerking iets ingeschreven. Maar ons meerjarenbeleidsplan is een begroting. En het is zo, als wij merken dat die vraag er komt om nog een tweede jeugdhuiswerking op te starten, ze mogen mij altijd bellen. En dan gaan de stappen ook gezet worden om daar in een aanpassing meer geld voor te voorzien. Maar nu heeft het geen zin om daar meer geld voor te voorzien als we weten dat we het toch niet gaan uitgeven. Ik denk dat we dan liever dat geld voorzien voor andere activiteiten waar dat we als gemeente ook kunnen ondersteunend werken. Dus dat is de reden waarom je het daar niet hebt teruggevonden. Want het is zeker niet zo dat we ons gaan beperken tot één. Maar we denk wel dat we allemaal beseffen hier rond tafel dat dat niet zo evident is.
Nee, akkoord.
Dat ik nu vertel.
Maar dan begreep ik dat de zin binnen de perken van de kredieten voorzien op de begroting niet...
Ja, maar er is ieder jaar een meerjarenbeleidsplan of een jaaroverzicht, een jaarrekening. En we gaan ook ieder jaar eventueel aanpassingen doorvoeren als dat nodig is voor bepaalde zaken. Dat zijn zaken die we nooit kunnen voorzien op voorhand. Dus dat is daar één van. Voor de derde vraag naar de woonplaats, dus dat afwijkend is ten opzichte van het jeugdsubsidiereglement. Dat is inderdaad om wat te voldoen aan wat er op dit moment gebeurt in het JOC. Er zitten daar enkele gasten in de kern die niet van Lichtervelde afkomstig zijn, maar die wel mee hun schouders eronder willen steken. En het zou jammer zijn om eigenlijk een groep die er zijn schouders wil ondersteken, om dat daarom te beknotten. Het is inderdaad zo dat ook wel wat gevaren met zich inhoudt. Maar het is daar dat wij denk ik dan de rol hebben om dat wat in de gaten te houden, wat er daar gebeurt. Een voordeel ook aan deze manier van werken is dat zij ook iedere keer het JOC gaan reserveren op het moment dat ze willen openhouden. En op die manier kunnen wij eigenlijk ook wel in kaart houden of dat de dingen die daar gebeuren allemaal kosher zijn. Hé. Op dit moment hebben die gasten zich voor beelden gedragen. Ze hebben een hele goede band met de buurt. De mensen die rond hen wonen kunnen steeds bij hen terecht als ze dat willen. Ze zijn zelfs van plan om binnenkort een keer iets te doen naar de buurt toe om hen warm te maken voor het jeugdhuis. Dus ik denk, zij delen daar onze bezorgdheden en zijn zij daar ook zeer hard van bewust. En ondertussen merk ik dat zij steeds meer aan kracht winnen. Ik denk dat we die woonplaats als voorwaarde hier op dit moment niet echt nodig hebben.
Maar ook omgekeerd, als die dan aanspraak willen maken op een projectsubsidie en een FEUF-subsidie, wat onder het subsidiereglement voor de jeugd valt. Hoe strikt gaan we dan zijn in het beoordelen van hun geldigheid naar die woonplaats toe?
Het is niet zo dat ze helemaal niet van Lichtervelde zijn. Nee, er zijn nog altijd...
Maar voldoen ze aan de voorwaarden van het subsidiereglement jeugd? Want daar moeten 2/3 van Lichtervelde zijn. Als dat niet het geval zou zijn, zouden die, letter van de wet, in principe niet kunnen aanspraak maken op...
Ja.
En de vraag daar is, hoe gaan we daarmee omgaan als ze toch die aanvraag doen? Want de grote voorstander dat ze dat kunnen doen, begrijp me niet verkeerd. Dat wil ik gewoon vermijden.
Ja, dat is een terechte opmerking, Jens. En ik denk dat de reglementen moeten gevolgd worden zoals ze zijn. Dus als zij niet aan die 2/3 raken, zal die subsidie niet toegekend kunnen worden. Maar ik denk dat het nu over 1/4 gaat, die niet van Lichtervelde is. Dus... Ik maak me daar op dit moment nog minder zorgen over. Ik ga nou eerst de vierde vraag beantwoorden, en dat is die over de administratieve last. We gaan niet heel de discussie opnieuw doen van het jeugdsubsidiereglement, stel ik voor. Maar opnieuw... Ik hoor daar de jeugdraad ook over, en die maken daar eigenlijk geen probleem van. Toch niet... bij mij ook niet in individuele gesprekken. Zij vinden het normaal, en ik denk dat ik dat eigenlijk zelf ook perfect normaal vind, dat er een bewijsstuk moet zijn om daar tegenover een subsidie te krijgen. Kun je toch niet voorstellen dat we gewoon zeggen, we hebben dat gedaan dit jaar, en dat er zonder enige vorm van controle gewoon gezegd wordt, ah, hier, 50 euro. Allee, ik denk dat dat een perfect normale redenering is, wat we nu toch wel, denk ik, allemaal kunnen achterstaan. Dat is eigenlijk niet meer en niet min. En er wordt daar met een gezond verstand over beslist. Hè? En ik heb de indruk dat er daar eigenlijk niet zoveel rond te doen is. Hè? Dat getuigt ook van een bepaalde verantwoordelijkheid dat je die administratie in orde doet. Ieder huishouden heeft die ook. Hè? Dus ik denk juist dat dit een mooie leerschool kan zijn voor de jeugd om zich daarin in te verdiepen en beter te worden. En ik merk dat zij daar kritisch mee omgaan en dat eigenlijk wel goed loopt. Dus die zorg deel ik minder.
Oké, dan hoop ik dat we die inderdaad zo licht mogelijk kunnen maken en dat we daar voor een systeem kunnen gaan waarbij dat formulier licht wordt gehouden, er niet te veel gewicht wordt gehangen aan de attesten en goedkeuringen en zo. Allee, ik wil gewoon vermijden dat door het ontbreken van één document ergens iets zou verloren gaan.
Ik wil gewoon nog toevoegen dat ook echt wel jaarlijks wordt geëvalueerd, dat dat verlopen is. En als er zaken zijn die als een beetje beknottend of nogal muggenzifterig worden ervaren, dat we daar dan wel samen naar een oplossing gaan zoeken. Maar dan gaat het meestal over de vorm, over hoe dat we dat allemaal verzamelen, die materiaal. Maar het gegeven aan zich dat we die informatie opvragen, stuit op dit moment niet echt op onbegrip bij de jongeren.
Oké, dank u wel.
Goed, als er daar verder geen vragen meer over zijn, Wolfgang of Sophie.
Ik wil eigenlijk daarnet juist voorstellen over de discussie overal dan die gedomicileerd zijn in Lichterveld. Allee, ik denk dat inderdaad geen punt op zich moet zijn, maar het is ook duidelijk dat we wel moeten naar eens een band hebben met Lichterveld. Dus misschien moeten we de verwoordingen in die zin een beetje aanpassen. Dat je bijvoorbeeld zegt van oké, zoveel ofwel gedomicileerd in Lichterveld, maar als dat niet het geval is, dat er een voldoende aantoonbare affectieve band is met de jongerengemeenschap in Lichterveld. Maar je hebt ook veel jonge gasten dat van vandaag, als de ouders gescheiden zijn, zijn vaak gedomicileerd in een andere gemeente, maar hun jeugdleven ligt wel hier. Dus misschien moet je in die zin formuleren
en dan gerust kunnen opnemen. Ja, ik stel voor dat we dat dan gewoon goedkeuren met die aanpassing.
Ja, dat lijkt mij een mooi voorstel.
Het is natuurlijk wel een beetje de vraag hoe je dat allemaal...
Een bijzonder... Je kunt dat dan inderdaad motiveren in die zin bij de aanvulling.
Ik denk dat dat wel zo is.
Ja, het is een goede aanvulling.
Oké.
Goed. Dus als we straks stemmen, is goedkeuring voor het reglement met die...
Met de
kleine nuance er nog bij.
Van woonplaats of een bijzonder affectieve band eigenlijk voor te leggen bij de aanvraag. En dan ook mee te nemen in de beoordeling eigenlijk van de subsidie.
Ja,
oké, akkoord.
Zijn er al verder nog vragen over, Wolfgang, alsjeblieft?
Ik had nog een klein vraagje, dank wel voor het antwoorden. Maar ik had nog een klein vraagje over het budget. In het meerjarenplan is er 1000 euro voorzien jaarlijks. Maar als we het reglement erbij nemen, is er 1500 euro voorzien.
Ja, dat is het stukje dat ik uit heb gelegd, dat het huidige jeugdhuis nu eigenlijk niet verantwoordelijk is voor zijn eigen infrastructuur. Dus de infrastructuursubsidie kan dus eigenlijk niet door deze jeugdhuiswerking opgevraagd worden. Vandaar dat er een maximum is van 100, dat is die 500 basissubsidie, en dan eigenlijk nog die 10 keer 50 voor bepaalde jeugdhuisactiviteiten. Hé? Dus die andere 500 euro kunnen ze hier nu geen aanspraak op maken, omdat eigenlijk hun gebouw beheerd wordt door ons. Nee, want zij reserveren het iedere keer als ze het nodig hebben.
Oké. Als er verder geen vragen of opmerkingen meer over zijn, vraag ik graag de goedkeuring van dit agendapunt met de aanpassing zoals daarnet besproken.
Ja.
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 Ja. Ja. Dan gaan wij over naar ons laatste agendapunt. En voor ik de vraagstellers aan het woord laat, heb ik de boodschap gekregen dat er twee mededelingen ook zijn vanuit het college. De eerste is opnieuw van onze schepen, Steven Kent. Aan u het woord.
Dank u wel. Dit punt, of deze mededeling, is eigenlijk vooral een opvolgingspunt van de vorige gemeenteraad. Ik heb toen de vraag gekregen van collega De Klerk naar het aantal huurders of aantal reservaties van het jeugdontmoetingscentrum. Hé. Je hebt er ondertussen al een aantal keer nog naar gevraagd. We hebben beslist om dat hier te brengen, omdat we daar toch wel wat duiding willen bij geven. Dus je ziet ze hier achter mij geprojecteerd staan. In die tabel staat het aantal keren dat de verschillende delen van het JOC werden verhuurd in 2024 en 2025. Het eerste wat opvalt als je naar die tabel kijkt, is als je het rijtje vergelijkt van 2024 en 2025, dat er eigenlijk wel een significante stijging is over het aantal, of van het aantal reservaties in het algemeen. Je ziet dat dat evolueert van 100 in 2024 naar 301 in 2025. De koploper in die reservaties, dat is eigenlijk de barruimte, eventueel in combinatie met de polyvalente zaal. We hebben ook opgemerkt dat er daar nog een minder groot aantal betalende reservaties in staat. Dat zie je aan de rechterkant van die tabel. En dat heeft grotendeels te maken met het feit dat er heel wat reservaties in eigen gebruik zijn, of in samenwerkingsverbanden met de gemeente, of eigenlijk met de start van die nieuwe jeugdhuiswerking zijn. Hey, want ik heb daarnet in bij de startsubsidie toegelegd dat het wel zo is dat tot 31 december er gratis gebruik kon gemaakt worden van het jeugdontmoetingscentrum door Jeugdhuis Nova. Er werd ook gevraagd naar een onderscheid tussen de verschillende types gebruikers in die analyse. En eigenlijk hebben we op dat moment gezien dat we dat eigenlijk niet goed kunnen zien in de manier waarop dat we dat nu bijhouden. Hè. We hebben daarom ook nog een keer in onze boekhouding gekeken, dus wie er effectieve reservaties heeft betaald. En dan hebben we gezien dat er daar drie jeugdverenigingen tussen zaten, ook drie andere lokale verenigingen, dat er ook drie keer een privé persoon was die die de barruimte heeft uitgebaat, en dat er ook zes keer door externen die daar een vergadering hebben laten doorgaan, die ergens verband hield met jeugdwerk, met Huis van het Kind enzovoort. Ik heb het over Felice bijvoorbeeld, van de kinderopvang, die daar soms een vormingsmoment doet enzovoort. Dus dat zijn al die partners. Dus het zijn 16 klanten naast de gemeente, naast Jeugdhuis Nova, die daar één of meerdere keren gebruik hebben van gemaakt. Dus die in die 301 reservaties van 2025 zitten. Ik heb al gezegd dat er tot nu toe, of tot eind 2025, geen huur werd gevraagd aan het jeugdhuis. En ik wil ook nog eventjes in de verf zetten dat in die reservaties ook onze tienerwerking zit, die eigenlijk op dit moment zeer goed draait, wat er eigenlijk heel wat tieners gebruik van maken. En dat er ook in samenwerking met het Huis van het Kind, die daar ook gehuisvest is, heel wat eerste lijnspsychologen zijn die ondertussen gebruik maken van de locatie om daar therapie te voorzien voor kinderen en jongeren die daar nood aan hebben. Dus ik hoop dat ik op die manier, Thijs, toch een beetje duidelijkheid heb gegeven over hoe het daar is. Ik wil misschien zelf nog even toevoegen, Thijs, dat ik heel blij ben om te zien dat de reservaties omhoog gaan. En ik hoop dat we, moest je mij die vraag volgend jaar opnieuw stellen, dat er in 2026 nog een keer meer reservaties zijn.
Dan gaan we dat zeker opnieuw vragen volgend jaar.
En wel, dat is goed.
Maar het is inderdaad goed om te zien dat het een stijgende lijn gaat. En zeker dat we er ook, als we zien dat niet vaak gebruikt wordt, dat we er zeker vanuit de gemeente voor zorgen dat we de eigenwerking een beetje het voorbeeld laten tonen en een beetje zaadjes planten en zeggen dat dat positief is. Maar we moeten ons natuurlijk ook afvragen, en dat sluit een beetje aan bij het vorige punt ook, hoe dat dan komt dat de andere jongeren, en dan zitten we weer opnieuw met de niet georganiseerde jongeren, ja, dat ze die weg niet vinden om daar iets te organiseren. En dan komen we een beetje terug op, we moeten de discussie van vorige keer niet helemaal opnieuw voeren, maar zijn de drempels te hoog of niet? Misschien moeten we dat toch nog een keer evalueren. En misschien nog een vraag, concreet. Ik zie de repetitieruimte. 31 keer, 58 keer. Is dat een bandje of is dat ook de tienerwerking? Of zou je daar mee leven?
Dat is daarvoor niet per se om te repeteren. Dat kan ook voor een andere activiteit zijn die daar eigenlijk kan doorgaan. Hey, en dat heeft dan meestal te maken met het feit dat er zodanig veel vraag is op dat moment dat die ruimte ook wordt gebruikt. In feite is het wel de bedoeling dat er daar in de eerste plaats repetities kunnen doorgaan.
Oké, merci om de cijfers aan te leveren, want ik begrijp dat het geen evidente oefening was. Dus bedankt ervoor.
Bedankt voor je geduld.
Oké, dankjewel alvast voor het antwoord op de vraag van vorige keer. Ik heb een tweede mededeling genoteerd, deze van de burgemeester, in verband met de uitdrukplaatsen van de ziekenwagens. Alsjeblieft.
Ja. Inderdaad, beste collega's, in het zonecollege van de hulpverlening Zone Midwesten, het zonecollege van 30 januari, is er dus een beslissing genomen in verband met de standplaatsen van de ziekenwagens. Dus het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting voor de periode 2026-2031 werd op 26 september 2025 goedgekeurd in de hulpverleningszone. De uitbating van 4 ziekenwagendiensten die voldoen aan de erkenningsnormen was daarin opgenomen. En er werd toen ook gezegd, er moet een beslissing komen over de standplaatsen van de ziekenwagens. En daar is nu een beslissing over genomen. Er blijven 2 ziekenwagens in Roeselaren. Er blijft ook een ziekenwagen in Izegem, de kliniek. En het is ook zo dat de ziekenwagen in Lichtervelde blijft. Dat betekent dat wij ondertussen ook volop bezig geweest zijn om te zorgen dat wij onze kazerne kunnen inrichten als een volwaardige permanentiedienst. Dus daar moeten intern wat aanpassingen gebeuren, maar daar zijn de bestekken voor klaar en wordt gegaan in overleg met de hulpverleningszone, met de mensen daar, om daar een antwoord op te bieden, zodanig dat er tegen eind dit jaar een 24-uur permanentie kan doorgaan in onze kazerne en dat er dus ook gelegenheid is om daar te blijven slapen voor de mensen die daar 's nachts permanentie doen. Dus dat is een heel fijne mededeling, dacht ik, dat we onze ziekenwagen in Lichtervelde kunnen houden.
Super, dankjewel voor deze fijne. Ik denk dat we allemaal heel content zijn om dat te mogen vernemen. Voor deze hele fijne mededeling. Ik heb ook nog vragen genoteerd vanuit de fractie. Ik heb er 2 genoteerd die ik van tevoren heb ontvangen. Er is ook nog 1 extra, als ik me niet vergis. Fractieleider, alsjeblieft.
Ik geef graag eerst het woord aan Lucas.
Ja, en ik zal meteen ook 2 vragen stellen, omdat ze allemaal een beetje rond hetzelfde thema zich bevinden. Dat is namelijk een thema mobiliteit. De eerste vraag is een vraag die ook van collega gemeenteraadslid Andy Tommelijn komt, maar die kon jammer genoeg niet aanwezig zijn vandaag. We krijgen namelijk regelmatig de vraag of de huidige verkeerscirculatie en signalisatie naar aanleiding van de werken in de Kooskampstraat zal blijven, gedeeltelijk of volledig, en of dat er terug gewijzigd zal worden zoals voorheen bijvoorbeeld in de Beverenstraat. Dat is zo een eerste vraag. De tweede vraag is omtrent de verkeerssituatie aan de Lidl en de Action, dus de Statiestraat daar ter hoogte van de Lidl en de Action. Er zijn daar namelijk al meerdere ongevallen geweest, zoals we dat ook vernomen hebben, denk ik, allemaal. En graag zou ik willen weten hoe dat die iets gevaarlijkere verkeerssituatie zou worden aangepakt. Oké.
Merci, voorzitter. Bedankt inderdaad om de vragen ook voorafhankelijk door te geven. En laat me inderdaad starten als het hem gaat over de Kooskampstraat, de werkende Kooskampstraat. Krijgen we inderdaad regelmatig die vraag rond de verkeerscirculatie. Het is heel duidelijk één keer dat de werken ten einde zullen zijn, dat eigenlijk de verkeerscirculatie terug op dezelfde manier zal voorzien zijn of voorheen. Met andere woorden, de Beverenstraat en de Fonteinenstraat zullen terug opengesteld worden voor de verkeer in beide rijrichtingen, in plaats van het inrichtingsverkeer nu. 2, de doorgang van de Ouderwijk naar de processieweg zal, net ook zoals voordien, terug afgesloten worden met de nodige paaltjes daarbij, waarbij enkel de zachte weggebruikers de doorgang terug zullen kunnen gebruiken. En wetende dat ook de Kooskampstraat terug kan gebruikt worden, zou dit toch ook een stuk de verkeersdrukte op de Statiestraat, Stegerstraat, Bellestraat en waarschijnlijk nog andere straten terug ook moeten een stuk normaliseren. Wat de signalisatie betreft, daarbij zijn er wel een aantal wijzigingen die op ons afkomen. Eén, misschien ook wel dat we allemaal vaststellen, is dat de wegbeheerder het agentschap wegen en verkeer ook tijdelijke verkeerslichten had geplaatst aan de Ringlaan, ter hoogte ook van de Stegerstraat, die nu tijdens de spits werken, maar dit zal niet meer verder gebruikt worden. Vanuit de gemeente waren we daar wel een stuk voorstander van is dat geen mogelijkheid om dat in de toekomst ook te kunnen voorzien. Maar daar wenst het agentschap in eerste instantie de normalisering van de verkeerscirculatie eerst af te wachten, vooraleer daar nog verder te kunnen over debatteren. De signalisatie aan de Ringlaan met de slimme verkeerslichten en de fietsdoorsteek zijn uiteraard ook een nieuw en zullen ook een meerwaarde zijn voor de mobiliteit en de circulatie. Het snelheidsregime zal ter hoogte van het recyclagepark wijzen naar 50 km per uur. Weten we dat we vandaar ook het centrum zullen binnenrijden. We hadden dat ook al goedgekeurd in de gemeenteraad. En het regenboogzebrapad ter hoogte van de Leijsevoortstraat zal ook terug voorzien worden vanuit het agentschap, waarbij de oversteekplaats ook gelijktijdig zal voorzien worden van bijkomende verlichting boven de weg, om ook de zichtbaarheid te vergroten op deze oversteekplaats. En het gedeelte Leijsevoortstraat tussen de Kooskampstraat en de Ringlaan blijft voor alle duidelijkheid enkel toegankelijk voor het plaatselijk verkeer. In de verkeerscommissie recent werd er wel nagaan op welke manier we dit ook daadwerkelijk kunnen afdwingen om zodoende ook sleepverkeer te kunnen vermijden en de plaatselijke verkeersveiligheid te verhogen. En daarbij wordt er gekeken om bijkomende maatregelen van een aangepaste signalisatie te voorzien. En in tweede instantie na te gaan welke extra maatregelen we eventueel nog kunnen uittesten via proefopstellingen, waarbij alle mogelijkheden ook worden bekeken op vandaag. De snelheid in deze straat zal alvast ook gereduceerd worden, net zoals ik daarnet gezegd heb, van die 50 km per uur. En eventueel kan dat ook nog naar een zone 30 gaan, weten dat de jeugdzitten daar ook nabij is. Voor de tweede vraag, de situatie in de Statiestraat, zoals je naar verwijst, is het zo dat we met de dienstmobiliteit dat ook onder de loep genomen hebben en ook in de verkeerscommissie ook besproken hebben. In eerste instantie moet ik zeggen dat de twee incidenten die daar gebeurd zijn, weliswaar op korte termijn, hebben voornamelijk met snelheid te maken. En in tweede instantie gedeeltelijk met zichtbaarheid. Als het hem rond de zichtbaarheid is, is er op heden al een stuk eigenlijk ook als proefopstelling een aantal parkeerplaatsen bij de uitrit ter hoogte van de Lidl niet meer ter gebruik gesteld, zodoende dat deze zichtbaarheid inderdaad ook kan verhogen. En twee, rond de snelheidsproblematiek, die toch wel de grootste oorzaak was, zijn we aan het nagaan, ook samen met de politie, op welke manier we bijkomende maatregelen kunnen nemen om dit nog meer te kunnen handhaven op die plaats. Samen met de eigenaar, ook van de winkelketen De Action, en de eigenaar ook van de daarbij horende privéparking, is er deze week ook nog overleg, een bijeenkomst voorzien, om na te gaan als er eventueel ook een gewijzigde circulatie mogelijk is, waarbij we dan kijken van dat er nog kan ingereden worden vanuit de Statiestraat, maar niet meer uitrijden. Het uitrijden zou dan kunnen gebeuren via de Tweelindenstraat, waarmee men dan via de Statiestraat kan rijden, naar de Statiestraat kan rijden via de Stegelstraat. Maar laat me ook duidelijk zijn dat we dat laatste nog niet zullen doorvoeren zolang de werken nog niet uitgevoerd zijn aan de Kooskampstraat en de Kooskampstraat terug open is, want anders zouden we de Stegenstraat eventueel ook nog extra belasten en ik denk dat dat ook niet de bedoeling is. Voor alle duidelijkheid, de vorige gemeenteraad is er ook nog een vraag gesteld hier rondom de bezorgdheid van de snelheid in de Kasteelstraat. Daar is het ook zo dat op vandaag de nodige metingen lopende zijn daar, waar indien we nodig dan ook gaan kijken om eventuele aanpassingen zoals asverschuivingen te kunnen voorzien. Ik wil ook meegeven dat er ook op korte termijn, ook in de Europalaan, dat er ook op basis van verschillende metingen ook een proefopstelling zal gebeuren rondom om de snelheid wat te kunnen afremmen. En we zien inderdaad, en we horen dat meer en meer, dat verkeersveiligheid inderdaad belangrijk is. Dat is ook duidelijk in de burgerbevraging. En waar nodig kijken we inderdaad om de nodige aanpassingen te kunnen doen. Maar altijd gebaseerd op metingen en op feiten.
Oké, dankjewel voor de uitgebreide toelichting. Fractieleden, er was nog één vraag, dacht ik.
Dan nog een vraag voor Schepen Kent, Steven. Alweer. Steven, we hebben gemerkt dat Wire volop bezig is met onze voetpaden aan het opengooien om het snelle internet te gaan installeren. Nu, nadien komt er daar een ploeg om die voetpaden te herstellen, maar eigenlijk gebeurt dat niet altijd volgens de regels van de kunst. Er zijn wat putten, de slikkers worden niet correct teruggeplaatst en de klinkers liggen nogal onesthetisch teruggegooid, om het zo te zeggen. Bewoners hebben daar vragen over. En wat kan de gemeente hierin betekenen om aan die bewoners hun bezuchtingen te voldoen?
Dank u voor je vraag, Wouter. Eerst en vooral wil ik even meegeven dat ik echt wel fan ben van supersnel internet. Hè. Maar er is een maar. We hebben vastgesteld inderdaad dat eenmaal de buizen in de grond zitten en dat men meerdere keren de waterleiding heeft geraakt of een of andere nutsvoorziening, wanneer de troepen wegtrekken, dat het herstel zeer abominabel is. Dat is ons niet ontgaan, dat is ook zeker de inwoners niet ontgaan. Het is zo dat we echt wel een gedeelde bezorgdheid hebben over hoe die werken worden achtergelaten. Het is ook een bezorgdheid van andere gemeenten ten opzichte van alle nutsmaatschappijen. We doen met de collega's van die gemeente, maar ook met de collega's van het college en ook de gemeenteraadsleden die naar verschillende algemene vergaderingen gaan en naar verschillende besturen, doen we daar echt alles aan om daar blijvend aandacht aan te schenken. Hè. Maar we merken dat, gezien zij die nutsbedrijven ook vaak met andere aannemingen werken, dat zeer moeilijk is om dat op te volgen. Met de gemeente hebben we zelf een controleur der werken in dienst. Hè. Die is denk ik bij iedereen bekend. Hè. Maar dus het is zo dat die controleur der werken 2 wekelijks samen met een werfleider van de firma Jacobs een rondgang organiseert. De firma Jacobs is verantwoordelijk voor de aanleg. En het is zo dat die pijnpunten ook steeds worden opgesomd en eigenlijk worden bijgehouden. Het is ook voor die werfleider soms zeer frustrerend om te zien hoe zijn arbeiders of zijn andere aannemingen niet altijd de gemaakte afspraken naleven. Nee, maar ook daar meen ik een gedeelde bezorgdheid te herkennen. We hebben al een aantal keer de werken stilgelegd in die zin dat men niet verder mocht doen op andere plaatsen. Nee. Want we hebben al gezien dat ze op verschillende plaatsen zijn gestart. Maar dus in een bepaalde overleg hebben we gezegd van kijk, nu kan je echt niet verder. Werd er ook geen vergunning verleend om op ons openbaar domein verder te gaan werken, tot eigenlijk de gemaakte afspraken werden opgevolgd. We blijven hier verder op toezien, want deze werken duren nog een tijdje. Het is de bedoeling dat ze echt overal passeren, want iedereen wil natuurlijk dat supersnel internet. Ik doe hierbij een oproep aan iedereen hier aan tafel, maar ook aan de inwoners zelf, om onze diensten telkens in te lichten, want zij hebben ook die bekommernis. We hebben heel vaak mensen die twijfelen van is dit wel correct hoe dit is aangepakt. Er stond daar vroeger een paaltje en dat paaltje is opeens weg. We hebben dan liefst dat de diensten worden ingelicht daarvan, zodanig dat dat allemaal nabij opgevolgd kan worden door onze controleur.
Dankjewel.
Oké, dankjewel voor de vraag en toelichting. Ik heb ook nog 2 vragen vanuit de fractie DURF genoteerd.
Ik en de ruimere durfgroep zijn heel tevreden over wat daar net is gebeurd. We hebben als gemeente het label Hartveilige Gemeente behaald. We zijn ook heel gelukkig met te horen dat dankzij dat toegevoegd agendapunt er een aantal initiatieven ook voor de burgers gaan georganiseerd worden, als ik me niet vergis. Maar alleen is het jammer vast te stellen dat de toestellen nog altijd niet allemaal 24/7 toegankelijk zijn. En ook, ik heb gemerkt dat het toestel hier beneden ook al een tijdje kapot is. Dus ik heb enkele vragen. Wanneer mogen we verwachten dat alle toestellen 24/7, de toestellen in beheer van de gemeente 24/7 toegankelijk gaan zijn? En is er ook al een keer nagedacht over die blinde vlekken, zoals dat ik toen suggereerde dat Beverbos en de stationsomgeving, is er al een keer over nagedacht? Zo ja, zijn er al conclusies over?
Oké, dankjewel. Anne, is er een update die kan worden gegeven, alsjeblieft?
Ja, het was inderdaad niet zo leuk om te zien dat de AED beneden buiten gebruik was. maar ze zijn ermee bezig en ze zijn ook bezig aan het kijken om die dan ook buiten te hangen. Hey, op de plaatsen ook bijvoorbeeld aan het woonzorgcentrum en de zaal, die moeten buiten komen. Maar ze zijn daarmee bezig. Ik kan niet zeggen in welke termijn, maar dat gaat binnenkort zijn. Hey, en we zijn ook aan het kijken waar dan die andere best nog bijkomend geïnstalleerd worden. Hey, maar het is, we zijn er zeker mee bezig.
Super, blij dat te horen. Ja.
Oké, er was nog een vraag vanuit de DURF. Voor ja, alsjeblieft.
De berichten over de afwerking van de Koolskampstraat worden met de week dramatischer. April wordt al ten vroegste. DURF had ook graag even vernomen hoe dat het nu eigenlijk gesteld is met die werken. En er zijn blijkbaar ook soms problemen met de communicatie, dat mensen niet op tijd verwittigd zijn als de elektriciteit zal stopgezet worden. Dus als mensen medische problemen hebben, is dat wel een keer nodig dat ze de elektriciteit hebben. Dus zou de communicatie toch een stuk beter moeten.
Oké, dankjewel. Is er een update vanuit de
openbaar? Ja, er is een update. Ria, je legt daar een vinger op, Wondi. Ik denk dat we hier met een volledig college zitten die daar echt ongelooflijk gefrustreerd over loopt. Over het feit dat die werken op dit moment een beetje slabakken. Er was ons verteld geweest in verschillende werfvergaderingen dat ondertussen de riolering zou af zijn, nu eind februari. We zitten nu natuurlijk in een zeer natte periode en we merken dat de aannemer daar helaas wat gebruik van maakt om te zeggen dat de grond, de ondergrond waar de laatste buizen moeten gelegd worden, die er eigenlijk al een keer gelegen hebben, op diezelfde ondergrond, dat die ondergrond niet stabiel genoeg is. Dus ja, dat is... Dat is een dooddoener. Ik kreeg dat niet meer uitgelegd. Ik voel me daar ook een beetje in de steek gelaten door de aannemer, die al zeer ruim over zijn aantal werfdagen gaat, die eigenlijk aan alle kanten aan het zoeken is hoe dat hij daar niet voor beboet gaat worden. Maar dat is niet onze verantwoordelijkheid, dat zijn afspraken met AWV. En helaas zitten ze daar ook bijna aan het maximum aantal werfdagen dat ze erover gaan, waardoor dat er eigenlijk ook geen stok meer is om mee te slaan. Allee, dat we geen echte zaken meer in handen hebben om hen daar echt toe te krijgen om vaart te maken. En ja, daar zitten we dan helaas een beetje in iets wat dreigt af te stevenen op iets juridisch. We zijn... De aannemer blijft beweren dat opeens die grond niet meer voldoende is om daar die buizen in te leggen. De werfvergaderingen die gaan eerlijk gezegd een beetje in een negatieve sfeer door. Wat dat die communicatie betreft, dat is daar allemaal een gevolg van. Het heeft geen zin dat wij daar nog veel over zeggen of vragen. Kort gezegd, ze doen aan de host.
En zit er dan geen clausule bij voor de boetes als ze te lang
hebben?
Ja,
maar die zijn dus al in voegie. Dus zij hebben nu al bijna de maximum boete dat ze kunnen krijgen. En dus ja, dat maakt ons kwetsbaar, omdat we
en
niet meer kunnen vragen.
En over welke bedragen gaat dat dan?
Ik zou die bedragen moeten navragen, maar het is ook zo dat die bedragen ons niet toekomen. Dat is voor AWV. Ja. Dat is ook nog jammer, eigenlijk.
Ja,
het
is zo liefst zien dat hij hem boete moet
betalen. Het is wel de gemeente die ermee gepast
maar,
wordt.
Maar ik wil er wel even op wezen dat de burgers die daar ter plekke wonen, dat slachtoffer van zijn. En dat geeft ons absoluut geen goed gevoel. Kijk dan een keer naar de burgemeester, naar Hilde. Ik besef, en zeker, het is nu zeer nat, het is vuil. Dit is echt niet fijn. We hebben er alles aan gedaan om dit te vermijden. En jammer genoeg staan we er nu voor. Ik heb hier vorig jaar, denk ik in oktober, al een keer heel het verhaal gedaan van hoe dat de werken tot dan toe waren verlopen. En ja, ik leefde toen op hoop dat het ging verbeteren. En helaas is dat niet zo. Ja. Hilde?
Is dat niet het moment om ook met AWB samen aan tafel te zitten om de druk op te voeren? Als we nu zeggen, ja, het komt ons niet meer uit, maar wanneer gaan de werken dan wel uit?
Maar er komt druk genoeg, en dat is niet alleen van AWV, dat is ook van Fluvius. Alle actoren aan tafel die zetten echt heel veel druk. Er gaat geen dag voorbij dat er daar geen mails over passeren. Maar we hebben het gevoel dat dat allemaal een beetje naast zich neergelegd wordt. Integendeel, zij beginnen nu echt een beetje aan hun bedrijf te denken en willen, denk ik, daar zo enig mogelijk een broek aan scheuren. Maar je is denk ik al serieus gescheurd.
Ik hoop wel dat er binnenkort een oplossing komt, want dat is echt niet meer te doen.
Dat is een gedeelde bezorgdheid. En we gaan, we proberen daar steeds verder in te bemiddelen. Maar
als de ondergrond niet goed bevonden wordt, werd dat zijn dat hij liever zou stoppen?
Dat hij niet.
Je zegt, de ondergrond is niet stabiel, hij vindt dat niet meer haalbaar.
Maar ja, dat wordt als argument gebruikt, Johan. Maar ze hebben er de eerste keer de buizen in gelegd, omdat het allemaal in orde ging zijn. Het is omdat ze hun proeven, die iedere keer worden opnieuw gevraagd van Fluvius, dat die resultaten niet goed zijn. En ze halen er dan alles uit. En dan komen ze tot de vaststelling dat de buizen die al de hele tijd aan het leggen waren, hebben gezorgd voor het feit dat die ondergrond helemaal nat is. Ja. Allee. Dat kreeg dat niet uitgevraagd, hè?
Wij hebben buren die al sinds de tweede week van de paasvakantie met een generator en een waterpomp voor hun deur zitten met dat lawaai. Door 24 uur op 24, 7 op 7. Chapeau voor de mensen die dat...
Ja. Ik vind de waterpomp nog te doen, die staat ook aan mijn kamervenster. Hé. Maar het feit dat er geen mensen op bezoek kunnen komen zonder vuile voeten te hebben, dat er niemand kan passeren, dat vind ik veel erger. En als ze dan nog de moeite zouden doen om in het weekend de straat een klein beetje toonbaar achter te laten, in het begin deden ze dat nog, nu is dat echt ook helemaal...
Maar die vragen zijn...
Elke week gaat het er slechter aan toe. Mm-hmm. En onze wagens, van er door te rijden, die gaan eigenlijk ook stuk.
Ja, het is eigenlijk de situatie, het is huilen met de pet op.
Ja, het is terecht, Hilde. Maar ik denk dat, ik voel me daar eigenlijk op dit moment een beetje machteloos bij. Mm-hmm.
Het zal niet slecht zijn om toch een keer inderdaad met alle actoren te informeren. Ja, maar ik denk
dat
het goed is
dat hier nog een keer aangekaart wordt. Het geeft mij nog een keer de extra zet om...
Ja, aan tafel te zitten, met andere actoren.
Nog een keer op te smeden.
En misschien inderdaad ook kijken welke juridische stappen dat er kunnen ondernemen worden, zoals je zelf al aangehaald hebt, om daar toch nog in de mate van het mogelijke de druk toch nog op te voeren. We gaan er iets mee moeten doen. Het is nogmaals eigenlijk, denk ik, belangrijk te benadrukken dat absoluut bewonderenswaardig is het geduld dat al de bewoners daar momenteel uitoefenen. Het geduld ook eigenlijk ook van onze schepen. Dat ook momenteel zwaar op de proef wordt gesteld, hè. Kijk, met heel die affaire. Absoluut. Maar we staan ervoor, we moeten erdoor, maar we gaan toch iets moeten. Allee, het is
en
hopelijk.
Kunnen we er eigenlijk faillissement aan vasthangen ook?
Van de aannemer, een faillissement. Ja, als dat zou kunnen, maar dan.
De vraag is of dat hij die boete die hij nu zal krijgen financieel aan kan. Hè. Daar hangt zijn faillissement al dan niet aan. Ik denk eerlijk gezegd niet dat er
we zijn zover nog niet. Ja, moest dat ook zo zijn, dan zijn we een andere procedure verwikkeld. Allee, dat is dan nog een keer een hypothese. We gaan dat hopen dat dat alsjeblieft zover niet komt, want dan zijn we zeker nog niet dicht bij huis. Dan is het een andere zaak waar we over spreken. Maar ik denk voor nu dat we kunnen beslissen dat het wel nodig is om die druk allee, echt wel nog een keer op te voeren, hey, dat dat goed is dat we daar een keer over gesproken hebben.
Misschien kunnen we dit aanrekenen als punt om nog een keer schrijven te richten aan de aannemer.
Ja, vanuit de voltallige gemeenteraad. Hey, op het akkoord van iedereen.
Namens de voltallige gemeenteraad.
Ik kan nog suggereren dat namens de voltallige gemeenteraad toch is dat geen kwestie is van een vraag en een antwoord, maar dat het gewoon een bezorgdheid is voor iedereen eigenlijk.
Ja. Voilà.
Okay. We zijn er gewoon vanaf. Hè.
Het is dat. Ja. Voor onze inwoners en voor iedereen eigenlijk betrokken. Hey. Absoluut. Oké, dankjewel. Hiervoor, als er verder geen vragen of opmerkingen meer zijn, dan sluit ik graag deze gemeenteraad af. Er is geen OCMW-raad vanavond. En kan ik meedelen dat onze volgende gemeenteraad doorgaat 23 maart om 8 uur in deze raadzaal. Dankjewel en tot de volgende keer.